Dit is een podcast van Clara.
Dat moet nu toch echt wel lukken?
Dat moet nu toch echt wel lukken, hè?
Ik denk dan spontaan aan het voorbeeld van wat ooit gebeurd is. Iemand die 2 keer na elkaar wint op een loterij met dezelfde nummers. Dus 2 weken na elkaar zijn dezelfde nummers uitgekomen. En dan zei iemand, dat moet nu toch wel lukken. Dat is 1 lectuur. Dat is een lectuur die verwijst naar waarschijnlijkheid, naar kansrekening. Maar natuurlijk, ja, bedoel, daar is in de filosofie al voldoende over geschreven ook. Hè. Bedoel, dat gaat van Blaise Pascal om ons te overtuigen om een godsvruchtig leven te leiden. Ook wanneer het bestaan van God zeer onwaarschijnlijk zou zijn. Dat is het.
Dat vind ik zo mooi aan dat argument. Ja, fantastisch.
Ja. Maar evenzeer David Hume, die het dan gebruikt om te zeggen, ja, mirakels, sorry, maar ik kan daar niks mee aanvangen. Ze mogen reëel zijn, dat maakt niet uit. Maar waarom zou ik iemand geloven die mij komt meedelen, ik heb een mirakel meegemaakt. Dus stel nu, op weg naar hier, heb jij op de fiets een Maria-verschijning meegemaakt. Vlak voor jouw fiets, hè. Dat had dus bijna een ongeval daardoor. Hè. Wat dus weer aantoont dat geloof echt wel gevaarlijk kan zijn. Hè. Jij zal binnenkomen en zeggen, dat moet nu toch wel lukken, zeker?
Ja.
Kom ik hier naartoe?
Kom ik naar hier?
Kijk toch zeker een gegeven Maria-verschijning. Dat moet nu toch wel lukken.
Ja.
En dan dat prachtige argument van David Hume, waarom zou ik jou geloven? Want er zijn maar 2 scenario's. 1. Er was een Maria-verschijning en je hebt dat correct gerapporteerd. Of er was er geen en je hebt jou vergist.
Ja.
En als je de kans van die 2 scenario's tegenover elkaar afweegt, dan krijg je het fenomeen dat scenario 1, een mirakel moet onwaarschijnlijk zijn. En jouw betrouwbaarheid kan niet die kans, die onwaarschijnlijkheid, vergroten. Dus met andere woorden, naar boven halen.
Ja.
Dus dat scenario blijft onwaarschijnlijk, omdat het mirakel onwaarschijnlijk is. Als zich daarentegen niet heeft voorgedaan, wat dus quasi zeker is, dan zou jouw kans op vergissen al zo miniem moeten zijn, dat, zoals David Hume schrijft, dat eigenlijk een 2e mirakel is. een mens tegenkomen die zo betrouwbaar is. Dus je ruilt het ene mirakel in voor het andere. Dus los van het feit, of ga ja dan nee, een Maria-verschijning hebt meegemaakt, dan mag dus gebeurd zijn, zal ik toch moeten zeggen, ja, sorry Injaas, maar
ik
kan jou niet geloven. Maar er is inderdaad ook die andere lectuur die een totaal andere richting uitgaat. Namelijk, we hebben onvoldoende zicht op waarom de gebeurtenis zich voordoet.
Ja. Want daar verwijst het naar, hè?
Ja.
Dan moet het toch wel lukken, zeker. Heb je iets wat je niet had verwacht, maar door samenloop van omstandigheden, zoals het dan omschreven wordt, alsnog gebeurt, en dan, denk ik, wordt die uitspraak ook wel eens gepleegd. Dan moet het toch wel lukken, zeker.
Ja.
Ik was hier, kom ik jou daar toch wel niet tegen. Hè?
Ja.
Ik loop op de weide van Werchter tijdens het festival. Wie kom ik daar tegen? Ja. Jean-Paul van Benning. Dat moet nu toch wel lukken, zeker. Van al het 70.000 mensen die hier rondlopen, kom ik jou tegen.
Ja.
Alsof het inderdaad minder waarschijnlijk is dat ik jou tegenkom dan die andere 69.999. Want het lukt altijd. Ik bedoel, ik kom altijd wel iemand tegen.
Ja.
Maar dat je dan uitgerekend die ene persoon tegenkomt, dan zou dat dan blijkbaar minder waarschijnlijk zijn dan dat je anderen tegenkomt, omdat het zo'n massa is en omdat we veronderstellen dat je in die massa nooit degene tegenkomt die je eigenlijk wil tegenkomen.
Ja.
Want er zijn er zoveel dat je elkaar niet terugvindt.
Mm-hmm.
En dan heb je dat andere cliché, als je naar elkaar zoekt, zul je elkaar niet vinden, maar doe het niet en dan bot je tegen elkaar aan.
Ja. Hè? Ja.
Alsof daar ook een of andere heimelijke wet aan de grondslag ligt. Terwijl dat natuurlijk niet zo is. En ik maakte mij de bedenking dat je dan eigenlijk ook, net zoals je zegt, is een 2e mirakel. En blijkbaar vinden we het onwaarschijnlijker dat de onwaarschijnlijkheid gebeurt.
Ja.
Terwijl de onwaarschijnlijkheid even waarschijnlijk is als de waarschijnlijkheid.
Ja.
Vergeef me mijn cryptische zin. maar we kijken er anders naartoe. En dan gaat het niet om het feit dat inderdaad, weet ik veel, het is waarschijnlijker in de zomer dat het op een dag 20 graden is dan dat het -4 zal zijn. Dat is logisch. He, dus daar kun je naar de feitelijke orde verwijzen. Maar anders koppelen we er iets aan vast dat we zelf toeschrijven aan de realiteit, om het dan een bepaalde status van waarschijnlijkheid te gaan toedichten.
Mm-hmm.
Om dan te zeggen, maar dat is nu toch wel toeval zeker, dat moet nu toch wel lukken. Want daar verwijst het voor een stuk naar.
Ja.
Kom ik toch wel die Van Bendegem tegen op een festival?
Ja.
Ah wel. Dat ga ik naar iedereen een keer vertellen, zeg.
Ja.
Dus in die context gebeurt het ook wel eens, die uitspraak.
Maar ik weet ook heel zeker, als na dit gesprek ik nu de krant opensla, en ergens in een katern lees ik dat er een nieuwe analyse gemaakt is van de mirakelanalyse van David Hume, dan ga ik spontaan zeggen, dat moet toch wel lukken.
We hebben er net over gesproken.
Over gesproken en nu gebeurt dat.
Ja.
En dan verschuift voor een deel de problematiek, omdat het nu gaat over de betekenis die we toekennen aan zo'n gebeurtenis.
Juist.
Naar een examen gaan, je hebt maar de helft van de cursus kunnen studeren.
Ja.
En de drie vragen die je krijgt, komen alle drie uit dat deel dat je wel hebt gestudeerd.
Ja. Ja.
Dan ga je ook zeggen, dat moet toch wel lukken. Dat,
of het omgekeerde, ik heb nooit geluk. Hè? Maar ik had wel de helft van de cursus gestudeerd, komt nu toch wel die drie vragen uit die andere helft van die cursus. Verdomme, ze zijn tegen mij.
Ja.
Hè? Ik heb nooit geluk.
Ja, en dan gaan we kwaad zijn op diegene bij wie het wel gelukt is.
Ja. Waarom en betichten van fraude.
Ja.
Jij zit daar voor iets tussen. Hè?
Maar terugkeren naar de andere invulling, dat moet nu toch echt wel lukken, in de betekenis van slagen, dan krijgt het iets totaal, een totaal andere betekenis, want dan lijkt het te suggereren, ik had nooit verwacht dat dit zou gelukt zijn, en het is toch gelukt.
Ja.
En dan zeggen, nou, dat moet nu toch echt wel lukken.
Ja, omdat we dan ook een soort van causaal verband suggereren tussen gebeurtenis 1 en gebeurtenis 2.
Ja.
Terwijl die er natuurlijk niet is.
Ja.
Maar we zoeken dat daarin, omdat we toch blijkbaar een verklaring willen voor het feit dat datgene wat we niet verwachten, dan toch naar elkaar gebeurt.
Ja.
Ik maak iets positiefs mee en kijk eens een uur later nog eens iets. Dan denk ik, maar kijk eens, het komt allemaal mooi samen. Terwijl er geen orde in de wereld bestaat die dingen mooi laat samenkomen. Er is een sequens van gebeurtenissen waar dan die twee tussen hangen. Maar er is geen oorzakelijk verband tussen de twee.
Ja.
En daar zit denk ik ergens ook het misverstand. Hè? Als ze zeggen, dan moet het toch wel lukken, zeker. Alsof er iets bestaat dat dingen doet lukken of mislukken. Dus dan verwijs je naar een soort van ordening in de wereld, waar je dan blijkbaar, zelfs al verwacht het niet, af en toe toch kan oprekenen zo.
Waardoor nu meteen een koppeling wordt gemaakt naar de dooddoener. Het is dat zo moet zijn.
Het is dat zo moet zijn.
Ja.
Ja. Ja. Ja.
En voordat je het weet, zit je natuurlijk bij Leibniz. Hè?
Ja.
Dat het, alles moet een... wat zich ook voordoet, het moet een verklaring hebben.
Ja.
Er kan niet zich iets voordoen dat geen verklaring kan hebben. Dat,
Omdat het er is, kan het niet anders dan dat er een verklaring voor te geven valt.
Ja. Ja. Wat je altijd hebt als je probeert uit te leggen, zoals wij er nu vandaag tegenaan kijken, de Big Bang bijvoorbeeld, waarmee heel de zaak gestart is. De vraag, maar wat was er dan daarvoor? Dan zeg je, kunt de vraag niet stellen.
Ja.
Omdat de vraag die je nu stelt, veronderstelt dat er een daarvoor kan zijn.
Juist.
Maar dat veronderstelt een temporele ordening. Maar met die Big Bang ontstaan ruimte en tijd. Dus de vraag kan niet beantwoord worden, omdat ze niet gesteld kan worden.
Ja.
Het is ongelooflijk hoeveel mensen dat niet aanvaarden.
Ja.
Ja, maar dat is toch een goede vraag die ik heb gesteld? Ik bedoel, waarom kan daar geen antwoord op komen? En dan moet je natuurlijk wel sterke voorbeelden geven om dat duidelijk te maken. Dat is een van de zeer mooie ideeën bij de Engelse auteur Julian Barnes in Staring at the Sun.
Ja.
Waar een van de twee hoofdpersonages, de zoon, probeert zich een idee te kunnen vormen van wie of wat is God en wat is onze verhouding tot God.
Mm-hmm.
En die komt tot 14, 15 hypotheses. En diegene die ik zelf het mooiste vind, is dit universum waar wij nu in zitten, was de try-out. Dus God heeft dit gemaakt om te zien, oké, dat moet ik zeker niet meer doen. Dat trekt gewoon ergens op. En dus wij zijn de try-out, dus hij heeft ons laten liggen. Ja. Om dan een tweede keer te doen, goed. Dus ergens is er een perfect universum,
maar
dat is niet het onze.
Ja.
Maar wat er dus bij hoort, is dat God zich niet meer interesseert aan ons. Wij staan nu ergens op een schap in zijn kosmische garage, vergeten tot en met. Dus van de woorden, wij moeten het wel zelf rooien. Ja. Dus eigenlijk zeg je, God bestaat, maar wij kunnen er geen last van hebben, om het zo uit te drukken. Omdat hij ons toch al lang verlaten heeft.
Ja.
Waardoor wij opnieuw de vrijheid krijgen. Oh, dat was schitterend.
Zoals de ultieme schreeuw van de gelovigen, mijn God, waarom heb je mij verlaten? Wat ook zeer paradoxaal is. Want als hij jou verlaten heeft, heeft het geen zin om hem nog aan te spreken. Ja, nee. Maar jij wou iets anders zeggen.
Ja, nee. Ja, wanneer Jezus aan het kruis hebben... Stel je voor dat God zou geantwoord hebben.
Ja.
Hij zou gezegd hebben, zoon, het is nog een try-out. Jij wacht de laatste reparatiepoging en die is ook mislukt. Sorry hoor.
Dan moet het toch wel lukken dat jij toevallig slachtoffer bent.
Yes.
Dan moet het toch echt wel lukken, hè?
Ontdek ook onze andere podcasts via clara.be. Clara Podcasts. Blijf verwonderd.